Efeze 1, vers 3, waar staat... Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus... gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld... zodat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde... die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling tot zonen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil en tot prijs der heerlijkheid zijner genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dan stop ik maar met lezen, want het was niet de bedoeling om vers voor vers bij deze dingen stil te staan, maar het was wel de bedoeling om in het algemeen stil te staan bij deze eigenaardige brief. Een brief die eigenlijk een eenheid vormt met de twee brieven die daarop nog volgen. Namelijk de brief aan de Filippenzen en de brief aan de Colossenzen. Waarvan bekend is dat die drie brieven, en op zijn minst twee brieven van die drie, min of meer gelijktijdig beschreven en ook geschreven bedoel ik. En ook gelijktijdig bezorgd zijn geworden, namelijk in elk geval Efeze en Colossenzen. Waar de Filippenzen brief hoort inderdaad bij diezelfde categorie, de gemeentelijke brieven van Paulus, zoals hij die geschreven heeft, vanuit zijn gevangenschap, zijn tweejarige gevangenschap in elk geval, in Rome. Het is ook bekend, en ik neem aan dat het u bekend is, daarom zeg ik het zo, hè. Het is ook bekend dat juist deze drie brieven in het bijzonder van de apostel Paulus, zich bezighouden niet zozeer met nieuwtestamentische waarheid in het algemeen, maar in het bijzonder ook met de eigenaardige positie van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling, die ook met name genoemd wordt overigens in Efeze 1 vers 10 en in Efeze 3 vers 2, zowel als Efeze 3 vers 9. Onze bedeling der genade, bedeling der verborgenheid, of hoe u maar genoemd mag worden, een bedeling waarin God inderdaad een volk aanneemt, verzamelt, roept uit de heiden voor zijn naam, zoals Jacobus dat verwoorden in Handelingen 15, een volk wat niet alleen beschouwd wordt als een volk van eerstelingen, van de nieuwe scheppingen, van het nieuwe verbond en van het koninkrijk van Christus, maar een volk ook wat op grond van het eerstgeboorterecht ook een hemelse positie heeft ontvangen en tegelijkertijd in nog sterkere mate een hemelse toekomst tegemoet gaat. Want dat is toch wat in die drie brieven met grote nadruk naar voren gebracht wordt. En ik kan niet zeggen dat er nou echt zoveel nadruk op ligt, maar ik moet zeggen toch dat het met nadruk in deze drie brieven naar voren gebracht wordt, omdat dat aspect van onze bedeling inderdaad in de andere brieven feitelijk niet of hooguit nauwelijks genoemd wordt. Want meer specifiek ga ik daar nou bij deze gelegenheid niet op in. Maar het is inderdaad waar dat Efeze, Filippenzen en Colossenzen meer dan welk van de andere nieuwtestamentische brieven ook zich bezighoudt met de bijzondere positie van de gemeente uit onze dagen. Dat is waar, en ik zeg dat met zo'n grote nadruk, en ik zeg ook dat dat inderdaad waar is, omdat ik daarmee tegelijkertijd aangeef dat ik bepaald niet de enige ben die het zo ziet, zal ik maar zeggen. Het is een redelijk bekend gegeven. Het neemt echter niet weg dat minder bekend is op welke basis dan eigenlijk onze gemeente, de gemeente waarvan wij deel uitmaken, op welke basis die gemeente feitelijk gevormd wordt. En daarover bestaat misverstand in de meest uiteenlopende richtingen, denk ik altijd. Want kijk, als wij onszelf nou voor de gelegenheid, en mede naar aanleiding van deze Efezebrief, als wij ons nou voor de gelegenheid beschouwen als dispensationalisten, wat niet een vies woord is overigens, hè, maar als, hoe zeg je zoiets, als aanhangers van de bedelingen, ik vind het zulke vreemde uitdrukkingen altijd, maar hoe zeg je dat nou, hè? Goed, wij onderscheiden bedelingen, vooruit, laten we het zo houden dan. Kijk, wij zijn gewend te zeggen, bijvoorbeeld, dat deze tegenwoordige bedeling der genade gods, waarin wij leven en waarin onze gemeente, om zo te zeggen, dan voor de gelegenheid gebouwd wordt, dat deze bedeling een tussengeschoven periode is uit de heilsgeschiedenis. Gedachte is dan dat inderdaad de heilsgeschiedenis in de eerste plaats ontwikkeld wordt via het volk Israël, het uitverkoren volk, het verkregen volk, of hoe het maar heten mag, het uitverkoren volk Israël, waarvan de geschiedenis min of meer doodloopt in de dagen van de nieuwtestamentische geschiedenis en wel vanwege het ongeloof van het Joodse volk. En de gedachte dan is dat vanwege het ongeloof van het Joodse volk het beloofde koninkrijk, wat immers wel degelijk nabijgekomen was, zoals Johannes de Doper dat ook predikte, dat koninkrijk dan toch niet openbaar werd in de dagen van wat wij dan noemen de eerste komst van Christus, wegens het ongeloof van het Joodse volk, lijkt me duidelijk. Hij kwam tot het zijne, maar ja, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En voor degenen die het breder willen zien, hij kwam in de wereld, en hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Maar dat was dus Johannes 1, vers 10, 11, 12 en daar in de buurt. Kortom, dat koninkrijk is inderdaad niet gekomen. De Heer zelf zei het trouwens ook. Hij zei, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. En toen men hem vroeg, het was Pilatus die het hem vroeg, zijt gij dan een koning, zijt gij de koning der Joden? Toen zei de Heer, nou als dat zo geweest was, dan zouden diezelfde Joden mij niet aan u uitgeleverd hebben. Waarmee de vraag niet beantwoord was, maar wel afgeweerd in elk geval, hè. Komt er dan een koninkrijk of niet? Nou, de gedachte is dat dat koninkrijk inderdaad niet gekomen is en nog steeds niet gekomen is. Daar hoef je niet alleen, dat hoef je niet alleen uit de Bijbel te halen, dat kan je zelfs nog gewoon in de krant lezen. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Het koninkrijk is niet gekomen en wij leren dan dat de Heer in afwachting van zijn wederkomst, ter gelegenheid waarvan hij wel degelijk zijn beloofde koninkrijk zal brengen over Israël en de volkeren, dat hij in afwachting van die wederkomst en dus in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk inderdaad een volk, een ander volk, wordt het ook bij gelegenheid genoemd, een ander volk verzamelt uit de heidenen, een volk om Israël tot jaloersheid te verwekken of hoe het bij gelegenheid maar staat. Dat is allemaal een volstrekt bijbelse waarheid en inderdaad, wij noemen het een tussengeschoven periode, mede naar aanleiding van de profetieën uit Daniël 9, waar uitdrukkelijk een tijdrekening gegeven wordt met betrekking tot de komst van het koninkrijk. En het blijkt dan inderdaad dat die tijdrekening al eeuwen, vele eeuwen, onderbroken is, afgebroken is. En dat die tijdrekening pas in de toekomst weer voortgezet wordt. En dan heb ik het natuurlijk over de profetie van de 70 weken van Daniël. En in die onderbreking van die profetie wordt inderdaad in onze dagen de gemeente gebouwd. Waarna wij dispensationalisten dus gewoonlijk erop wijzen, maar zeg maar wij, hè, er wordt gewoonlijk op gewezen namelijk dat de gemeente uit onze dagen, punt 1 natuurlijk heel wat anders is dan Israël onder de wet, onder het oude verbond, natuurlijk. Maar punt 2, dat de gemeente uit onze dagen heel wat anders is dan Israël straks in de toekomst. En dat wij vooral niet de fout moeten maken om de profetieën aangaande de toekomstige bekering en herstel van Israël, om die toe te passen op de gemeente, want de gemeente is heel wat anders dan Israël. Waarna de vraag is of die opvatting correct is of niet. Nou, in elk geval is het zo dat tegen die opvatting vanuit traditionele kring, zal ik maar zeggen, toch over het algemeen erg veel bezwaar wordt ingevoerd. Want men zegt dan dat de profetieën die oorspronkelijk in het Oude Testament spreken over het toekomstige herstel van Israël, dat die op een of andere wijze in onze dagen vergeestelijk zouden moeten worden. Dat is een term die daarvoor gebruikt wordt, waar ik ook een beetje ongelukkig mee ben. Maar men zegt dan, die profetieën moeten vergeestelijk worden, want ze moeten toegepast worden op de roeping van de gemeente, de kerk, in onze dagen. Want Israël was ongelovig en dus is de zaligheid naar de heidenen gegaan. En de gedachte is dan dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. En Israël wordt geacht dan geen toekomst meer te hebben. En daarna ontstaat een oneindige discussie over de vraag wie er gelijk heeft. En nou moet ik eerlijk zeggen, het gaat er ook niet echt om wie er gelijk heeft. Het gaat er natuurlijk om wat de Bijbel er nou werkelijk over zegt. En dan blijkt er een probleem te ontstaan, want het probleem blijkt te zijn dat wij dispensationalisten met onze verhalen over de gemeente is heel wat anders dan Israël, en men zou de profetieën niet moeten toepassen op de gemeente, dan blijkt dat wij ten onrechte dat beweren, omdat het wel degelijk bijbels is dat de profetieën over Israël worden toegepast op de gemeente. En dat gebeurt met name en heel uitdrukkelijk juist en vooral in deze Efezebrief. Andere brieven laat ik nu dus met opzet buiten beschouwing, omdat ze dikwijls geacht worden niet zo specifiek gemeentelijk te zijn. Dus ik laat dat er even buiten. Maar waar men erkent dat de Efezebrief specifiek gemeentelijke waarheid bekend maakt, en waar wij vaststellen dat oudtestamentische profetieën in Efeze worden toegepast op de gemeente, moeten we dus vaststellen dat het toch minstens zo is dat inderdaad die oudtestamentische profetieën ook bijbels moeten worden toegepast op de gemeente van onze dagen. Ik moet er alleen bij zeggen dat dat dan niet automatisch inhoudt dat diezelfde profetieën niet alsnog een volstrekt, maar dan ook volstrekt letterlijke vervulling zullen hebben in verband met het toekomstig herstel van Israël, want het een sluit het ander niet uit. En de vertroebeling van de discussie over dit thema ontstaat door dit vooroordeel, daar wordt nooit over gesproken, voor zover ik weet. Bestaat uit dit vooroordeel dat men zegt, ja, zijn die profetieën nou van toepassing op de gemeente of zijn ze van toepassing op Israël? Nou, als we daaruit moeten kiezen, wordt het problematisch, omdat beide dingen uit de Bijbel volstrekt te bewijzen zijn. Maar het punt is ook dat beide dingen waar zijn. Ze zijn van toepassing op Israël als zodanig, maar ze zijn net zo goed van toepassing op de gemeente. En dat is ook wat uitdrukkelijk hier in de Efezebrief naar voren gebracht wordt. Nou goed, het andere uiterste is dat men zegt, gemeentelijke waarheid heeft inderdaad niks van doen met Israël, en men maakt het dan nog sterker en zegt, het is zelfs zo sterk dat gemeentelijke waarheid überhaupt helemaal niet in het Oude Testament gevonden kan worden. Zo van, de gemeentelijke waarheid is volgens Efeze, of in ieder geval volgens Colossense, een verborgenheid enzovoort, die in voorgaande eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Want dat staat bijvoorbeeld hier in Efeze 3, vers 5. En de redenering is dan dat de roeping van de gemeente inderdaad los staat van Israël, maar zelfs zo los dat de roeping van de gemeente uit onze dagen helemaal niet in het Oude Testament gevonden zou kunnen worden. En dat is het andere uiterste. En dat is het andere uiterste, omdat daarbij volledig ontkend wordt dat het Oude Testament op enige wijze ook maar zou kunnen spreken over de gemeente. En die opvatting gaat dikwijls heel ver, wordt vaak heel extreem doorgevoerd. Met andere woorden, aan de ene kant hebben we een grote categorie die leert dat alle profetieën moeten toegepast worden op de gemeente. Aan de andere kant hebben we een categorie, en daar hebben we echt nogal eens mee van doen, die zegt, nee, de profetieën kunnen niet eens over de gemeente spreken, want de gemeente is een verborgenheid, enzovoorts. Maar de waarheid ligt volstrekt in het midden, namelijk dat weliswaar gemeentelijke waarheid in het Oude Testament, en dus ook in oud-testamentische tijd, maar dus ook in het Oude Testament verborgen was, maar dat wil nog niet zeggen dat het Oude Testament niet over de gemeente zou spreken. Want ik durf rustig te zeggen dat er schriftplaatsen zijn in het Oude Testament die ik met geen mogelijkheid zelfs maar kan toepassen op Israël, om de eenvoudige reden dat ze uitsluitend zelfs spreken over de gemeente. Maar wij zouden dat niet geweten hebben als wij niet wisten over die gemeente uit onze dagen. Dat wil zeggen, als we alleen het Oude Testament hadden, en stel dat we in het Oude Testamentische dagen leefden, of in de dagen van de Heer Jezus, dan zouden we met geen mogelijkheid geweten hebben dat bepaalde schriftplaatsen over de gemeente spreken, maar we zouden ze ook niet hebben kunnen toepassen op Israël, net zo min. Maar nu, na die tijd, en in het licht van nieuwtestamentische brieven in het bijzonder, zien wij dat in het Oude Testament heel wat schriftplaatsen zijn die niet eens over Israël spreken, maar inderdaad uitsluitend over de gemeente. Zij het dan dat dat slechts begrepen kan worden in het licht van het Nieuwe Testament. En u weet, het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament is bijzonder veel licht. Hè? En waar zou dat licht nou anders op schijnen dan juist op het Oude? Nou goed, met beide categorieën, met beide leringen hebben wij dus van doen. En het is voor ons van belang dus om in te zien op welke wijze die gemeente uit onze dagen verschilt van Israël. Op welke wijze de gemeente in onze dagen dus heel wat anders is dan Israël en heel wat anders is dan het koninkrijk. Maar tegelijkertijd is het zinnig om te zien op welke wijze diezelfde gemeente juist hetzelfde is als Israël en juist wel degelijk het koninkrijk is, want beide dingen zijn waar. We moeten alleen zorgvuldig met diverse schriftplaatsen omspringen om inderdaad bij gelegenheid de grenzen daarvan te kunnen bepalen. En dat is ook de reden waarom wij natuurlijk deze nieuwtestamentische brieven hebben ontvangen. In het algemeen is het zo dat er geen toelichting behoeft dat de uitspraken in het Oude Testament in het algemeen nou eenmaal op een of andere wijze verband houden met Israël en inderdaad op Israël worden toegepast. Maar neem niet weg dat hier in deze Efezebrief, die volgens sommigen dan helemaal niet verband kan houden met welke oudtestamentische uitspraak dan ook, dat juist deze Efezebrief, sprekend over de gemeente, zich baseert op oudtestamentische uitspraken. En dat staat er niet altijd, maar soms wel degelijk bij. Niet altijd, hoor, moet ik erbij zeggen. En zelfs in de voetnoten die men in mijn Statenvertaling het als het bijgezet heeft, wordt dat soms over het hoofd gezien. Maar het neemt niet weg dat weliswaar de apostel Paulus zijn wijsheid ontvangen heeft, niet rechtstreeks uit het Oude Testament, maar rechtstreeks van de Heer zelf, door openbaring van Jezus Christus, zoals Galaten 1 dat zegt, hè? Doordat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, zoals hij schrijft aan de tweede Korintiërs, zeg ik dan. Hoewel het eigenlijk niet kan, hè. Maar goed, in de tweede Korintiërbrief dus. Maar neem niet weg dat die apostel die zijn wijsheid ontvangen heeft van de Heer zelf, zich in bij het doorgeven van die wijsheid, zich niet baseert op dat de Heer het hem geopenbaard heeft, maar hij baseert zich domweg, want zo noem ik dat dan maar, hij baseert zich domweg op oudtestamentische schriftplaatsen. Zodat het duidelijk moet zijn dat wat de apostel Paulus geleerd heeft van de Heer is op welke wijze oudtestamentische uitspraken worden toegepast op de gemeente uit onze bedeling. En als men dat systeem eenmaal kent, dan is het verder niet zo moeilijk meer. Ik vind het altijd vermakelijk om in een brief als de Hebreeënbrief te lezen dat de apostel, want ik neem aan, het was in ieder geval een apostel, maar ik denk dat het Paulus was, hè. Maar dat de apostel dan zegt, spreekt over de tabernakel en zegt, daar stond in de tafel de toonbroden en de gouden kandelaar en een gouden wierookvat en de ark des verbonds achter het voorhangsel met erop het verzoendeksel, met de cherubim, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. En in heel de Bijbel wordt er verder van stuk tot stuk niet over gesproken. Want wat de man alleen maar even gauw verklaart vervolgens, is dat die beide vertrekken uit het tabernakel, het heilige en het heilige der heiligen, respectievelijk de uitbeelding zijn van het oude en het nieuwe verbond. Meer niet. En van de aarde en de hemel. En van de aarde en de hemel, want het heilige der heiligen is een beeld van aardse dingen, van het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd van hemelse dingen, want zo moet ik het zeggen. Niet alleen van het nieuwe verbond, maar ook van hemelse dingen, zodat je maar weer ziet dat het wel degelijk gemeentelijke waarheid voorstelt. En wat hij er niet bij zei, niet met de woorden die ik nou ga gebruiken. Hij zei bijvoorbeeld niet, nou in die ark des verbonds ligt verborgen het woord Gods. Of achter het voorhangsel was het steekdonker en er mocht ook niemand in. Maar er was dus verborgen wat erin stond. Maar daarin het verborgen, er stond wel degelijk die ark des verbonds, maar met daarin de stenen tafel en hoe het maar heten mag. En hij zegt er dus niet bij dat het een uitbeelding is van de verborgenheden van het koninkrijk gods, of de verborgenheden van het nieuwe verbond, of van de bedeling der verborgenheid. Hij laat het gewoon liggen. En dat vind ik het vermakelijke ervan. Maar hij geeft precies genoeg door om te weten hoe het werkt. Hoe dat systeem in elkaar zit en op welke wijze oudtestamentische zaken een volstrekt, niet nieuwtestamentische, maar zelfs een volstrekt gemeentelijke toepassing hebben. Nou goed, maar dat is typologie. En wat ik maar probeer te zeggen, ook in voorbijgaan even, is dat een van de methoden waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen was de methode van typologie. Want als het erover gaat, Ik heb nog nooit wat anders gevonden dan al die typen uit het Oude Testament. Ook de erkende typen van de tabernakelen van de wet enzovoorts. Zonder uitzondering niet spreken over het nieuwe verbond in het algemeen, maar over gemeentelijke waarheid in het bijzonder. En dat is maar waar het om gaat. En dat is ook wat trouwens concreet in het Nieuwe Testament naar voren gebracht wordt. Maar wat ik u graag ook concreet had laten zien, is dat inderdaad hier in de Efezebrief op vele verschillende plaatsen regelrecht ingegaan wordt op oudtestamentische uitspraken die regelrecht van toepassing gebracht worden op die gemeente in deze tegenwoordige bedeling der genade, dan wel de bedeling der verborgenheid. En dat begint al in het stukje wat we lazen. Het is bovendien gebaseerd op vers 3, namelijk dat God ons gezegend heeft met elke, ongelukkigerwijs staat er alle, het Nederlands is een beetje veranderd in de loop der tijd, maar er staat echt elke en niet aankomen met allerlei, hè? Zo van in mijn Bijbel staat allerlei, want dat moet je gewoon vergeten. Hè? Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, komt meteen het hemels aspect van de gemeente dus, in de hemel en in Christus. En het belang van de tekst is natuurlijk dat de zegeningen die we hebben ontvangen vastliggen in Christus. Want wat later ontwikkeld wordt, verder ook in deze brief, is dat wij onze zegeningen hebben ontvangen, omdat wij inderdaad één plant met hem zijn geworden, met de woorden van Romeinen 6. Of gewoon omdat wij, of doordat wij in Christus zijn en leden, of eventueel leden zijn geworden van zijn lichaam. En dat betekent heel eenvoudig dat waar het Oude Testament spreekt over Christus, spreekt het over de gemeente. En dat is ook zo. En dat geldt niet alleen voor het Oude Testament, dat geldt zelfs voor een boek als Openbaring. Waar het Oude Testament spreekt over Christus, spreekt het Oude Testament over de gemeente. Die wordt daarbij inclusief gerekend, zal ik maar zeggen, wordt daarbij geïmpliceerd. Dat blijkt ook, dat blijkt namelijk op de wijze waarop het Nieuwe Testament oudtestamentische schriftplaatsen aanhaalt. En bovendien staat het expliciet in deze brief, maar daar kom ik nog op. Dus ik ga maar gewoon voort, hè. Want dan kom ik terecht bij vers 4. Dat is de eerste verwijzing naar het Oude Testament. Want er staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Wie zijn ons? Zijn wij, heel goed. Ja, dat zijn wij. Dat is de gemeente immers. Want daar gaat het toch over. Hij heeft ons, namelijk de gemeente, uitverkoren. Maar wij allen weten wie hij uitverkoren had. Kijk, lezen wij bijvoorbeeld Handelingen 15, dan zegt Jacobus daar in vers 14... dat ooit iemand, namelijk Simeon, dat ooit iemand, Handelingen 15 vers 14, dat Simeon ooit verhaald had hoe God eerst, het was zeker kerstfeest toen Jacobus een spreekbeurt had hier, maar goed, dat even terzijde, over Anna heeft hij het niet gehad, maar Simeon, die Simeon is het, hè. Maar Simeon heeft verhaald, in die profetie van Simeon, in Lucas 2, maar goed, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En door zijn naam, zeg ik altijd, is een drukfout, hè? Voor zijn naam, dat is wat er hoort te staan. Maar dat zijn toch, dat gaat over de gemeente, hè? Want pas daarna zou de Heer wederkeren opbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is weder oprichten. Dus vers 14 spreekt over de roeping van de gemeente uit onze dagen en vers 16 over de roeping, bekering van Israël in de toekomst. Maar inmiddels ben ik alweer in Exodus 19. Ja, dat is een heel eind lopen hoor, Exodus, ja. De heel eind terug, bladzij 81. Waar de Heer tot Israël laat zeggen, ter gelegenheid van de komst van de wet, Oude verbond dus. Vers 5 van Exodus 19. Nu dan, indien gij naastiglijk mijner stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Kort gezegd, tot Israël wordt gezegd, gij zult mij ten eigendom zijn uit alle volken. Dan heb ik het nog niet eens over dat priesterlijk koninkrijk, het heilige volk uit vers 6. Maar dat hoort er eigenlijk ook nog bij. Maar Jacobus zegt, God heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Over wie gaat het dan? Ja, in Exodus 19 ging het om het uitverkoren volk Israël. Maar in Efeze 1 gaat het om een uitverkoren volk, maar dan is het de gemeente. Waarna de vraag is, maar welk volk heeft hij nou uitverkoren uit de heidenen? Want Israël was ook verkoren uit de heidenen. Welk volk heeft hij nou uitverkoren uit de heidenen voor zijn naam? Ja, allebei dus. Het een sluit het ander niet uit. Waarbij ik er nog niet eens op inga, maar ik wil het één keer zeggen vanavond. Ik ga er nog niet eens op in dat die twee elkaar nog overlappen ook. Want ik wil het in dit geval met opzet niet hebben over het feit dat, over het verschijnsel dat de gemeente in zekere zin niet geestelijk, maar zelfs letterlijk Israël is. Maar dat is een ander verhaal, hè? Dus daar gaan we nou niet op in. Maar het gaat erom dat Israël en de gemeente wel degelijk twee verschillende volkeren zijn. De roeping van de gemeente in onze dagen, de roeping van Israël in de toekomst. Want er stond er trouwens bij in Handelingen 15. Maar in beide gevallen is het de vervulling van een belofte die God deed. Gij zult mij ten eigendom zijn. Zodat de uitverkiezing van Israël uit de volkeren, als volk voor zijn naam, een volk van eerstelingen, want het heet de volk van koningen en priesters. En dus zijn het eerstgeborenen. Staat erbij in Exodus 19, onder andere. Hè. Diezelfde uitspraak wordt hier in Efeze 1 op de gemeente van toepassing gebracht. Namelijk dat de gemeente is uitverkoren in Christus. En dieper wil ik er niet eens op ingaan, dat doe ik bij andere gelegenheid wel weer. Want er staat natuurlijk nog meer bij, namelijk uitverkoren in Christus. En bovendien al voor de nederwerping, want dat is het hè, voor de nederwerping der wereld. Maar ik laat het maar even buiten beschouwing nu. Maar het gaat erom dat Israël was uitverkoren, hier staat de gemeente is uitverkoren. Daar haalt men de redenering ook vandaan dat de profetieën over Israël in onze dagen slechts van toepassing zijn op de gemeente, einde van het verhaal. Zo van, wat God aan Israël beloofd heeft, is terechtgekomen bij de gemeente en verder niks. En dan zeggen wij, maar dat mag toch niet, je mag toch profetieën niet zomaar vergeestelijken? Nee, misschien niet, maar de Bijbel doet het zelf. Dus dan moeten wij het ook, kun je niet zeggen, dat mag niet. Dat moeten wij dus ook, zo is het namelijk. Alleen, maak nou niet de fout door te zeggen, dan is de gemeente in de plaats gekomen van Israël en definitief, in de definitieve zin van de uitdrukking, want het is bepaald niet zo, na de opname van de gemeente zal alsnog Israël verkoren worden uit de volkeren en zal koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk worden. Op een iets andere manier, maar de termen dekken beide waarheden. De termen zijn van toepassing op zowel Israël als op de gemeente. Dus twee uitverkoren volken. Nou, dan gaan we verder, want dan kom ik in vers 5 van Efeze 1. Die ons, dezelfde ons, de gemeente dus, die ons gepredestineerd heeft, want dat is een plechtige woord, hè? Dat is het woord wat er staat, hè? Tevoren verordineerd, is gewoon predestineren, de theologische term, weet je, wat is dit woord? Die ons gepredestineerd of tevoren verordineerd heeft tot hyotesos, en u weet wat het betekent, hè? Ik kan het ook niet lezen zoals het er staat, aanneming tot kinderen, dat maakt ons van die adoptiekinderen, foster parents, ben je mooi klaar mee, zeg. Het gaat niet over kinderen, het gaat over zonen. Het gaat over onze officiële aanstelling tot zonen in de toekomst. Want hij zou de eerstgeboren zoon zijn onder vele broederen, werd al gezegd in Romeinen dus al, hè. Nou, daar niet alleen trouwens. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar er staat die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling als zonen. Eveneens door Jezus Christus overigens. En dat naar het welbehagen van zijn wil. Dat wil zeggen, heeft hij zelf allemaal zo bepaald. Dat is onze keuze niet. Hij doet het gewoon in overeenstemming met zijn wil. Maar wie was er tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen? Precies hetzelfde verhaal. Israël, staat dat ook ergens? In het Oude Testament zou ik niet de term terug kunnen vinden. Wel de gedachte, maar die stond eigenlijk ook al in Exodus 19. Want als een staat was bestemd tot priesterlijk koninkrijk te zijn, koninklijk priesterdom, dan is dat aanstelling tot zonen. Want u moet goed begrijpen wat dat is, hè? Aanstelling tot zonen. Aanstelling tot zonen, zeg ik altijd, is officieel stellen tot erfgenaam. En de erfenis geven dus, hè. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is de aanstelling tot zonen. En eerlijk gezegd, heeft met grote nadruk, houdt de term in aanstelling tot eerstgeboren zoon. Kinderen worden min of meer automatisch zonen, maar de specifieke aanstelling tot zonen is eigenlijk de specifieke aanstelling van de eerstgeborene. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar wie werd er aangesteld tot eerstgeborene? Wij? Ja, Christus. Natuurlijk, in Christus. Dat is duidelijk, maar dat geldt voor Israël net zo goed. In Christus. Maar welk volk werd er aangesteld tot zonen? Of zou er worden aangesteld tot zonen? Wel degelijk Israël, en hoewel ik de term niet letterlijk, precies zo, in het Oude Testament tegenkom, zegt de apostel Paulus dat gewoon ronduit in Romeinen 9, in het gedeelte vanaf, laten we zeggen vers 3, Romeinen 9 vers 3. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, en niet zijn geestelijke broederen, maar mijn broederen die mijn maagschap, mijn familie, mijn maagschap zijn naar het vlees, minimaal dus het Joodse volk. Maar hij ligt er meteen toe, hij zegt, welke Israëlieten zijn, want zijn familie, zijn maagschap naar het vlees bestaat uit Israëlieten in elk geval. Welke Israëlieten zijn, welker is de, en er staat de uitdrukking, welker is de aanstelling tot zonen? Volstrekt dezelfde uitdrukking. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, de dienst van God en de beloftenissen enzovoorts. Ja, dat zal allemaal wel. Maar voor de goede orde wijs ik erop dat al die dingen die er hierbij staan, wel degelijk aan de gemeente gegeven zijn. Niet alleen de aanstelling tot zonen, want dat staat expliciet in Efeze 1 vers 5 dus, waar we zojuist vandaan kwamen. Maar ook de heerlijkheid namelijk van het nieuwe verbond. En de verbonden, namelijk de verbonden der belofte moet dat zijn. Dat zijn er twee, hè. Die met David en die met Abraham, verbonden der belofte. Eén aangaande koningschap, andere aangaande priesterschap. Daar heb je het dus toch, koningen en priesters. En de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen enzovoorts. Kortom, die aanstelling tot zonen was tevoren beloofd aan Israël. Maar in Efeze wordt gezegd, God heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen door Jezus Christus, zodat dezelfde uitspraken aan de ene kant van toepassing gebracht worden op Israël en aan de andere kant net zo goed op de gemeente. Het is allebei waar. Met andere woorden, die gedachte die de apostel hier in Efeze ontwikkelt, is gewoon ontleend aan oud-testamentische profetieën. Nou ja, zo kan ik nog even doorgaan, maar er zijn er een paar waar ik niet expliciet op inga, zoals hij heeft ons begenadigd, vers 6, want wie zal de genade ontvangen? Want als genade synoniem is voor het nieuwe verbond, zoals wet synoniem is met het oude, voor wie was het nieuwe verbond dus? Net zo goed voor Israël, kan niet missen, zo letterlijk mogelijk, maar ga ik niet verder op in. In welke wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Dat klopt precies, want tot Israël was gezegd, ik zal met hen een nieuw verbond sluiten. Jeremia 31. En ik zal hen dus genade geven. En meteen erachter staat Jeremia 31. En ik zal hun zonden niet meer gedenken. Later aangehaald, niet in Romeinen 9, maar twee hoofdstukken verder in hetzelfde verband. Romeinen 11. En toegepast op Israël bovendien, daar. Kortom, het is allemaal vervulling van oud-testamentische beloften. En ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Ja, die hangt een beetje natuurlijk. Maar er zijn heus wel schriftplaatsen te vinden waarin aangekondigd wordt, niet alleen dat er verborgen dingen zijn, dat er dingen waren die in het Oude Testament niet werden geopenbaard, maar ook dat die dingen ooit in de toekomst geopenbaard zouden worden en zelfs geschreven zouden worden in één boek. Wordt allemaal gezegd via de profeten. Wordt aangekondigd dat de Bijbel niet af is, maar dat er nog een stuk aan toegevoegd zou worden. Enzovoort. Openbaring van verborgene dingen. En dat dat betrekking heeft specifiek op onze bedeling, dat lijkt me een duidelijke zaak. Nou, en als dan verderop, want ik noem maar lang niet alles, maar als dan een paar versen verder gesproken wordt over dat we zijn verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest, vers 13, met de Heilige Geest der belofte, dan moet toch duidelijk zijn dat dat de vervulling is van vele profetieën uit het Oude Testament, waar immers die geest beloofd werd. Want het is een beetje kortzichtig om te denken dat die Heilige Geest beloofd werd door de Heer Jezus in Johannes 14, 15 en 16. En misschien 17, of zoiets. Immers, die Heilige Geest werd beloofd in ieder geval in Joël 2. Nagevraagd bij Petrus dus, hè. In ieder geval in Joël 2. Men lezen Handelingen 2, dan is het duidelijk genoeg. Maar ook zeer in het bijzonder in Zacharia 12... waar uitdrukkelijk bij staat dat de Heer de geest der genade zou uitstorten over Jeruzalem enzovoorts. Over Israël dus. Om van de profetieën waarin het wat algemener gezegd moet maar te zwijgen. Profetie uit Jesaja bijvoorbeeld, waar gesproken werd over stromen van levend water enzovoorts. Waarvan Johannes dan zegt in het Johannes-evangelie dat deze dingen spraken over de komst van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Zodat de profetieën genoeg zijn in het Oude Testament, die spreken letterlijk over die geest die uitgestort zou worden. Maar het was beloofd aan Israël, maar het wordt hier toegepast op de gemeente, dat kan niet missen, enzovoorts. Waarna wij in ieder geval terechtkomen in vers 20 van hoofdstuk 1, waar gesproken wordt over de, vers 19, waar gesproken wordt over de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons, en daarvan zeg ik ook maar even in het algemeen, zonder er woord voor woord op in te gaan, dat de gedachte is dat het gaat hier over een kracht die zou werken in Christus, maar diezelfde kracht zou werken aan en vervolgens in ons die geloven. Precies diezelfde. En voor zover de Heer Jezus Christus deel kreeg aan vervulling van de beloften die aan Israël gedaan waren, en dat was zo, en voor zover wij in hem zijn en met hem verbonden zijn, krijgen wij dus deel aan de vervulling van diezelfde beloften. Zo is het nou eenmaal. Maar het staat hier ook, want leest u maar even, er staat de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Een kracht namelijk, vers 20, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Is dat oud-testamentische profetie of niet? Psalm 110, hè? Onder andere dan, maar letterlijk in ieder geval Psalm 110. De Heer heeft gezegd, tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten, enzovoorts. En er staat hier ook inderdaad bij, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, vervulling van Psalm 110, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en diezelfde God heeft hem in die positie aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Zodat de positie van Christus daar is vervulling van oud-testamentische profetie. En die vervulling van oud-testamentische profetie, namelijk Christus aan de rechterhand Gods, wordt hier toegepast op ons, want God heeft deze Christus, die de vervulling is van deze oud-testamentische profetie, gegeven aan de gemeente tot hoofd boven dat lichaam, zoals het dan in het volgende vers staat. Zodat de gemeente in ieder geval deel krijgt op deze wijze aan deze oud-testamentische profetie en aan de vervulling daarvan. En dat staat nog explicieter in hoofdstuk 2, vers 6. Want vanuit vers 20 van hoofdstuk 1 zou je voor de gelegenheid eens rechtstreeks door moeten lezen in 2, vers 6. Namelijk, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Kortom, God heeft... Het gaat om de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Een kracht namelijk die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet aan zijn rechterhand in de hemel in Christus Jezus. Zodat het hier dus nu nog een keer staat dat deze profetie over de Christus uit Psalm 110 met hetzelfde recht wordt toegepast op de gemeente. zodat David weliswaar spreekt over zijn heren die gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar neem niet weg dat hij tegelijkertijd sprak over de hele gemeente, het lichaam van Christus, het lichaam van die heren van David, die dus een positie van rust, want dat is de betekenis van dat zitten, rusten ook, hè, die een positie van rust heeft ontvangen, inderdaad, in de hemel. Vervulling van Psalm 110. Zodat inderdaad we daar een profetie vinden die spreekt over de Christus, maar waarbij de hele gemeente geïmpliceerd wordt. Ingesloten wordt dus. En voor de goede orde, maar even terzijde, zeg ik erbij dat de andere profetie die daar direct naast ligt, is die van Psalm 2. Nou, die van gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de aardigheid daarvan is niet alleen dat het over dezelfde gebeurtenis gaat, de opstanding en hemelvaart van, van Christus, maar de aardigheid van die uitspraak over gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en gij zult de heidenen hoeden en verbreken met een ijzeren roede enzovoorts. Die uitspraak wordt in Openbaring 12, dat is dus niet Efeze, dus ik doe het nog even terzijde, maar die uitspraak wordt in Openbaring 12 van toepassing gebracht op heel die gemeente, u weet wel. Die mannelijke zoon, die werd weggerukt tot God en zijn troon. Zodat dat Psalm 2 over hetzelfde onderwerp ook inderdaad impliciet spreekt over de gemeente. Want dat is wat het Nieuwe Testament erover zegt. En daar gaat het maar om, hè. Want wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet. Dat wil zeggen in rust gebracht, want dat betekent het. Gezet in de hemel, in Christus Jezus enzovoorts. En daarom zijn we ook uit genade zalig geworden. Wij zijn niet opgewekt, wij zijn opgewekt met Christus. Wij zijn niet gezet in de hemel, we zijn met Christus gezet in de hemel. We hebben deel aan de hoop van zijn roeping. Met de uitdrukking uit vers 18, al staat er daarbij, 1 vers 18, Efeze 1 vers 18. Al staat er daarbij dat je dan wel moet ontvangen hebben de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En dus moet je ontvangen hebben verlichte ogen uw harten, dan wel uw verstands. Want anders zul je niet weten wat de hoop is van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid zijn er kracht zij die ook aan ons werkt, waardoor ook wij deel hebben aan de hoop van zijn roeping. En waardoor ook wij deel hebben aan zijn hemelse positie aan de rechterhand Gods. Hoezo geen gemeente in het Oude Testament? Dit is allemaal gebaseerd op het Oude Testament. Want ik sla wel verzen over, maar het is omdat daarin verder dezelfde gedachte ontwikkeld wordt, dus daar hoef ik niet verder op in te gaan. In wezen sla ik zelfs niks over. Maar goed, ik heb de tijd niet om u dat te laten zien. Daar zou ik er wat langer over moeten doen, hè. Maar het is gewoon vervulling van oud-testamentische profetie. Toepassing namelijk van die profetieën. En dat wordt nog sterker in het gedeelte vanaf vers 11 van hoofdstuk 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, uiteraard, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat is ook in het vlees dus, dat gij die eertijds heidenen waart, en dan vers 12, dat gij in die tijd, en dus eertijds, waart zonder Christus. En je hoeft toch geen genie te zijn om nu al te begrijpen dat er gezegd wordt dat wij die eertijds heidenen waren, nu niet meer zijn zonder Christus, maar met Christus. Sterker nog, zonder betekent eigenlijk buiten. En dus we zijn nu niet meer buiten Christus, maar in Christus. Zonder betekent de buiten en de buitenom, hè. Het tegenovergestelde is dan niet alleen met, het is zelfs sterker in. Dat gij in die tijd waart, maar dat was verleden tijd, zonder Christus. Maar nu zijn we in Christus en hebben we dus deel gekregen aan de Christus. In het Hebreeuws de Messias, min of meer dan Hebreeuws, hè, de Messias. En dus hebben wij deel gekregen aan de Messias van Israël. Maar Israël zelf zal deel krijgen aan die Messias en zal door die Messias gezegend worden. Maar wij hebben aan hem deel gekregen, vervulling van oud-testamentische profetie. En bovendien, dat gij in die tijd waart vervreemd. En ik doe maar net nou of er gewoon staat vreemd. Voor het gemak dan, hè. Dat gij in die tijd waart vreemd van het burgerschap Israëls. Dat wil zeggen, zonder Israëlitisch burgerschap. zonder een Israëlitisch paspoort bij wijze van spreken. Maar dat betekent toch gewoon dat wij die eertijds heidenen waren, nu deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël. We zijn dus Israëlitisch burgers geworden, naar Bijbelse norm. Maar wat zou dat nou anders betekenen? Dat we dus deel gekregen hebben aan de zegeningen die in Israël beloofd waren. En als het dat niet betekent, betekent het gewoon niks. In de praktijk. Want wat heb je er dan aan? Israëlitisch burgerschap. Dat betekent dat we deel hebben de zegeningen van Israël, vanzelfsprekend. En dus is het de verwijzing naar oudtestamentische beloften die aan ons vervuld zijn. Dat gij in die tijd waart vreemdelingen van de verbonden der belofte. Vreemdelingen in de betekenis van buitenlanders dus, hè. Maar nu wij de Israëlitische burgerschap hebben ontvangen, zijn we niet meer buitenlanders en vreemdelingen van de verbonden der belofte, maar hebben wij deel gekregen aan de verbonden der belofte, aan beide namelijk, voor zover het er twee zijn. We hebben deel aan de belofte aan Abraham, die aan ons vervuld wordt. Kracht van onvergankelijk leven, maar meer zeg ik er maar zo gauw niet van. En deel aan aan het verbond met David, of de belofte aan David. Want we hebben deel gekregen aan de zoon van David en zelfs aan zijn koningschap. Aan Christus namelijk, die naar het vlees is, de zoon van David, en die krachtelijk gesteld is, want dat staat er echt in Romeinen 1 vers 4. Die krachtelijk gesteld is tot zoon van God door de opstanding uit de doden. Nou, dat staat hier dus ook. Wij waren vreemdelingen van de verbonden der belofte. Maar we hebben het deel aangekregen. Wij hadden dus geen hoop, maar hebben dat nu wel. Wij waren zonder God in de wereld. En we zijn nu nog in de wereld, maar met God. Minstens. En dat staat er ook in vers 13. Dan gaat u hoor, vers 13. Van Efeze 2. Maar nu, in tegenstelling tot eertijds, maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden. Nou, als je nou niet merkt dat dat een citaat is uit het Oude Testament, kan ik er helemaal niks aan doen. Want het Oude Testament spreekt uitgebreid over degene die verre zijn, die nabijgebracht zouden worden, over degene die vreemdelingen waren van Israël, zal ik maar zeggen. Heidenen waren, verstrooid leefden over de wereld, waar dan ook. Of in ballingschap waren, dat kan ook, want we laten alle mogelijkheden open voor de gelegenheid. Maar wij waren verre, maar wij zijn nabijgebracht. Dat wil zeggen, wij waren eerst vreemdelingen. En nu zijn we huisgenoten. Maar dat is de term die verderop in dit hoofdstuk gebruikt wordt. Maar dat is de gedachte. We hebben deel gekregen aan Israël. En aan de beloften die aan Israël gedaan zijn, en dus aan de profetieën die over Israël zijn uitgesproken. Nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. En voor de goede orde wijs ik dan nog maar even op de uitspraken van Petrus in Handelingen 2, die niet alleen zei dat die belofte van de Heilige Geest gedaan was in Joël 2, en niet alleen maar door de Heer Jezus zelf. Maar diezelfde Petrus zei in Handelingen 2, vers 38, op de vraag, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Zei Petrus in vers 38 van Handelingen 2, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde, en gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Dat betekent gewoon, gij zult deel krijgen aan de vervulling van de belofte die in Joël 2 gedaan is, want daar had hij juist een schriftlezing uitgehouden in zijn voorafgaande toespraak hier. Daar ging het over. Waar bovendien uit blijkt dat de uitstorting van de Heilige Geest fundamenteel hetzelfde is als de opstanding uit de dood. Is iets moeilijker. Maar lees die toespraak nog maar eens na, dan zul je dat zien. Dat betekent gewoon nieuw leven, eeuwig leven. Dat heet Heilige Geest, of het heet gewoon Christus, maar dat maakt in de praktijk geen verschil. Theoretisch wel, maar in de praktijk uiteraard niet. Maar Petrus zegt dan, bekeert u, en dan ieder van u worden gedoopt. En dan, gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, gij zult eeuwig leven ontvangen, gij zult wedergeboren worden, of hoe het maar heten mag. Maar het is vervulling van oud-testamentische belofte. En dan zegt hij dat het ook zo is. Hij zegt, want u komt de belofte toe. Tot wie zegt hij dat? Nou, in ieder geval tot de inwoners van Jeruzalem, tot Joden dus in het algemeen, en zelfs tot uitlandse Joden, want zo heet dat, hè, buitenlandse Joden die voor de gelegenheid in Jeruzalem waren. Maar hij zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Maar verre zijn is heus de uitdrukking in het Oude Testament voor heiden in het algemeen. En voor zover de uitdrukking, degene die verre zijn, wordt toegepast op Israëlieten in ballingschap, is dat zo omdat die Israëlieten in ballingschap tot de heidenen gerekend worden. Maar hij zegt, u komt de belofte toe en alle die verre zijn, zodat je maar weer ziet dat je gemeentelijke waarheid niet alleen in het Oude Testament vindt, maar wel degelijk ook bij Petrus in Handelingen 2. Maar goed, dat was nou ons thema even niet, hè? Maar je vindt het dus wel. Dus wie komt de belofte toe? U, Joden, en alle die verre zijn, heidenen. Nou, dat staat ook expliciet in Efeze 2. Namelijk, wij waren vreemdelingen van die beloften. Wij waren verre, maar we zijn nabijgebracht en we hebben deel aan de vervulling van die belofte. En dat, vers 13, nog steeds van Efeze 2, door het bloed van Christus, maar nu dat we net komen uit Handelingen 2, zouden wij geprefereerd hebben, of verwacht hebben, door de geest van Christus. Wat bekeert u? Gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. En alle die verre zijn. Alleen hier staat niet geest van Christus of leven van Christus, de termen die Petrus gebruikt, maar feitelijk. Maar hier staat bloed van Christus, maar het is uiteraard volstrekt hetzelfde. Het leven van Christus, ja. Want hij is onze vrede, is eveneens, dus vers 14 is eveneens een verwijzing naar het Oude Testament. En in het bijzonder naar die profetieën waar niet alleen vrede wordt aangekondigd, hoewel dat gebeurt, uitgebreid. Maar in het bijzonder naar die profetieën waar gesproken wordt over een nieuw, eeuwig verbond des vredes. Want de term vrede wordt gewoon gebruikt ter aanduiding van het nieuwe verbond. En dat het een verbond, namelijk een band is, waar de apostel hier aan denkt, dat kan al niet missen, want hij zegt het erbij. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. Is dat een verbond of niet? Dat is toch wel een verbond, een verband, een bond, een band doet. Waarmee hij dus zegt dat het nieuwe verbond niet alleen eenheid tot stand brengt tussen God en het volk, God en zijn volk, maar dat bovendien ook eenheid gemaakt wordt waar het voorheen verschil was, de eenheid namelijk van Jood en Heiden in Christus, want daar gaat het hier over. Nog afgezien van het feit dat dezezelfde uitspraken die gaan over heidenen in het bijzonder, want maar ik wou het niet zeggen, weet u wel, in het bijzonder van toepassing zijn op die heidenen die afstammen van die andere tak van Israël, zodat dit tegelijkertijd de vervulling is van de profetieën uit Ezechiël 37, waar gezegd wordt dat Juda en Ephraim één zouden worden. Dat is ook zo, maar ik probeer het over te slaan, maar anders denkt u, hij vergeet van alles, of is hij ineens van gedachten veranderd. Nee, dat is hij niet, maar je hoeft niet altijd alles te vertellen natuurlijk. Hè. Maar dat is het ook, alleen daarvan zal men zeggen, van die profetieën zal men zeggen, ja, maar dat is in de toekomst, als de 2 en de 10 stammen weer bij elkaar komen. Dan zeg ik, kan wel wezen, maar die profetie wordt hier toegepast op de gemeente. Die 2 zullen tot 1 gemaakt worden. Er wordt bijna letterlijk geciteerd uit Ezechiël 37. Of 34. Maar goed, beide hoofdstukken bedoel ik. Maar hij is onze vrede, en dus hij is onze vredevorst. Maar dat was Jesaja 9. Het loopt tegen kerst, dus dan denk ik daar weer aan, hè? Goed, staat erbij. Jesaja 9, vers 5 staat eronder. Inderdaad, ja. Hij is onze vrede. Zie je wel, Oude Testamentische profetie. Hij is degene die dat nieuwe verbond des vredes zou bewerkstelligen. Hij is onze vrede. Hij is dus de middelaar van het nieuwe verbond waaraan wij deel hebben gekregen. Hij is onze vrede die deze beide tot één gemaakt heeft. Hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken. Heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Heeft namelijk de wet weggenomen. En wat er allemaal meer mag staan. En dan opdat hij die 2 in zichzelf, Jood en Heide, in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen. Een nieuwe mensheid eigenlijk hoor, overigens. Een nieuwe mensheid. En hij zou dat doen, vrede maken. Dus die mensheid waarvan de tweede Adam het hoofd is, weet u wel, uit Romeinen 5, dan wel 1 Korinthe 15, of nog zo wat van die schriftplaatsen. Maar daar gaat het nou verder niet over, hè. Maar waar het wel over gaat, is dat dit de toepassing is van het nieuwe verbond in onze dagen. En dus vervulling van oud-testamentische profetie. Dat staat ook weer in vers 17, want daar staat... En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd... aan u die verre waart en aan dien die nabij waren. Maar dat is ook vervulling van profetie. Hier staat bij in mijn Bijbel Jesaja 57 vers 19. Dat zal wel, maar dan weet ik uit het hoofd nog wel een paar plaatsen in Jesaja waar het staat. Dat hij het evangelie zou verkondigen... Juist en vooral ook aan degenen die verre zijn. En niet alleen aan specifiek Israël. Maar dat is maar waar het om gaat. Toepassing op veel meer dan dat. En hier, wat het ook betekenen mag in het Oude Testament... hier toegepast op de gemeente. Maar het zijn oud-testamentische uitspraken. Je zou je 40 zuiden bovendien naast moeten leggen. Want dan gaat het specifiek over die blijde boodschap... die gepredikt zou worden. Maar goed... Ik ga het met opzet niet op in, want dan kom ik niet door het rijtje heen. En dat wil ik toch wel even graag, hè. En dan vers 18. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar dat is dezelfde gedachte als uit, laten we zeggen, vers 11 tot en met 13. Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Hetgeen toch impliceert dat... Wij, heidenen, uit vers 11, deel gekregen hebben aan de zegeningen en aan de huishouding die aan Israël beloofd is. Want we zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat huis Gods was er al, maar wij zijn aan het huis Gods toegevoegd. Maar vervulling van oud-testamentische profetie. Dat kan het trouwens niet missen. De volgende versen zijn nog duidelijker. Namelijk vers 20. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten... waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Maar ik moet erbij zeggen, het fundament zelf is ook Christus... maar ik meen dat dat staat in 1 Korinthe 2. En de uiterste hoeksteen is ook Christus. En dat staat hier. En waar het om gaat is dus... dat u even het verhaal uit de kinderbijbels moet vergeten... namelijk dat de hoeksteen een hoeksteen is van het fundament. Want dat is niet waar, de hoeksteen is de top van het bouwwerk... de sluitsteen, de nok, de punt, als het een piramide is dan... want dat is het eigenlijk, de top van de piramide enzovoorts. Hè. Het zijn twee verschillende gedachten. Christus is de basis van het bouwwerk, hij is ook de sluitsteen... om zo te zeggen, de topsteen van het bouwwerk. Want steen des hoofds, des hoeks, zo heet het... veronderstelt via het woord hoek dat het de uiterste bovenkant is. En hoofd betekent sowieso ook het hoogste. En dus betekent het ook de bovenkant. Kan niet missen. De top van het bouwwerk. Maar hij is ook het fundament. En wij weten toch... Even kijken of het erbij staat. Nee, er staat me de helft bij, zie ik... maar we weten toch dat als het gaat om de steen als het fundament... want daar gaat het hier toch over? Het fundament het welk is Christus... en niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. Enzovoorts, hè? 1 Korinther 2. Dat fundament is toch gewoon die steen uit Jesaja 28? Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen... een uitverkoren steen, een hoeksteen, Jesaja 28 vers 16, ja, inderdaad. Een bekende vers, bekend niet omdat het in Jesaja staat, maar bekend omdat het hier wordt aangehaald, min of meer. Omdat het in Romeinen 9 wordt aangehaald en weer in Romeinen 10 en daar in elk geval nog een keer in 1 Petrus 1. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament? En zelfs als je Petrus buiten beschouwing laat... en zelfs als je de Romeinenbrief buiten beschouwing laat... sommigen doen dat namelijk, hè. Die zeggen dat is geen gemeentelijke waarheid... dan hebben we altijd nog Efeze waar precies hetzelfde staat. De kostelijke steen waarop men zou bouwen. De Heer had het trouwens ook over die steen... maar dat hebben we laatst besproken op de dinsdagavond. Hè. Men zou niet bouwen op zand... maar we zouden bouwen op een rots. Waarna de vraag is welke... Nou ja, die ene dus, hè? Die rotsteen. Dus dat is vervulling van oud-testamentische profetie. De andere uitspraak in ditzelfde vers is die van... waarvan Jezus Christus is uiterste hoeksteen. En dat is net zo goed vervulling van oud-testamentische profetie. En dat is er zelfs één die ik met geen mogelijkheid heb kunnen passen op Israël. Ik zei passen, omdat het over die steen gaat. Die topsteen van dat bouwwerk... die krijg ik niet op Israël. Dat wil zeggen, die topsteen is niet Israël. Misschien het bouwwerk eronder. Dat, want Israël wordt in de toekomst ook gebouwd op hetzelfde fundament. Maar die topsteen, die hoeksteen, die uiterste hoeksteen, dat is niet Israël. Dat is of Christus zelf. Of als het hele bouwwerk Israël is, is de topsteen de gemeente. Maar als het bouwwerk de gemeente is, is de topsteen Christus. Zodat wat aan de ene kant een beeld is van Christus, aan de andere kant een beeld van de gemeente. En daarom een fatsoenlijke piramide. Er is er maar één, geloof ik. Behalve dan die piramide die op al die Amerikaanse dollartjes staat, zeg ik. Maar verder is er maar één echte. Op een piramide zit geen top. Ook die, ook op de Amerikaanse dollar niet, hè. Ik heb er altijd één thuis voor de gelegenheid, maar ik moet hem eigenlijk in mijn bijbel steken. Dan kunnen jullie dat zien, hè. Gekke dat die Amerikanen dat weten, hè. Maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over dan, hè. Maar waar het om gaat is de uitspraak uit Psalm 118. Een uitspraak, maar ik heb geen tijd, maar een uitspraak die door Petrus ook heel uitgebreid becommentarieerd wordt. Die het ook heeft in 1 Petrus 1 over de gemeente als het uitverkoren volk, als een koninklijk priesterdom tevoren geordineerd en dat soort dingen meer. En inderdaad spreekt hij dan ook over de steen waaraan wij toegevoegd worden. Dat is diezelfde grondsteen uit Jesaja 28, maar ook over de uiterste hoeksteen uit Psalm 118. Precies dezelfde dingen bij Petrus. Dus ik zou niet weten waarom de man het over iets anders zou hebben dan de apostel Paulus. Maar dat even terzijde. Maar in Psalm 118, zei ik 118, ja, dat is goed. Waar staat in vers 22, nou ja, de voorgaande versen spreken over de opstanding van Christus, maar vooruit te maar, hè. En dan vers 22, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd, begin of top, resh. Het Hebreeuws. Dus wat hoofd dus hoeks geworden, kan niet missen, het is de topsteen van het bouwwerk. Maar hier staat de steen die de bouwlieden verworpen hadden. En als het later aangehaald wordt in Matthäus 21, leidt er geen enkele twijfel wie die bouwlieden zijn. En de bouwlieden zelf wisten ook dat zij het waren. Want er staat bij dat ze begrepen dat de Heer van hen sprak. Die bouwlieden waren de Joden in de dagen van de Heer Jezus, in het bijzonder de Farizeeën, die de steen verwierpen. Zij zijn namelijk gestruikeld zelfs op de steen, over de steen, en vervolgens op de steen te pletter gevallen, maar dat was later. Maar ze hebben de steen verworpen, achterloos weggegooid en toen ze erover gevallen, want zo gaat dat. Aardige schildering eigenlijk van de situatie. Maar zij zijn de bouwlieden, zodat dit vers specifiek, eigenlijk enkel en uitsluitend, spreekt over onze dagen, waarin de bouwlieden, namelijk het Joodse volk, de steen verworpen hebben, maar waarbij aan de andere kant diezelfde steen tot hoofd van een heel bouwwerk geworden is. Hij is namelijk het hoofd van de gemeente, en de gemeente is het bouwwerk, en dat staat in Efeze 2. Wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers, de heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is uiterste hoeksteen. In wie, staat helaas op, in wie het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde één geworden, nieuwe verbond, verbond des vredes, in welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij, gelovigen naar de heidenen, mede gebouwd wordt tot diezelfde een, tot een woonstede Gods in de geest. Dus de heidenen hebben deel aan deze profetieën uit het Oude Testament, waarvan je niet eens kunt zeggen dat Psalm 118 specifiek spreekt over Israël, want dat is niet eens zo. Het gaat juist over verborgen dingen. Er staat er ook bij, want er staat, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. In de ogen der Joden namelijk. En wonderlijk wil zeggen dat men het niet begrijpt, dat het gaat om verborgen dingen. Men ziet iets gebeuren, maar begrijpt niet hoe het kan en waarom het zo is. Men begrijpt de oorzaak en achtergrond niet van. Dat is verwondering in de Bijbel. Dus de betekenis van het Nederlandse woord wonder en meer nog van het Engelse woord wonder. Maar dat even terzijde. Maar het is wonderlijk, want het gaat over verborgen dingen. En dat de Joden in hun dagen deze waarheid niet kenden, was duidelijk, maar daaraan vroeg de Heer het hun. Hij zegt, wat is dan dit? De steen die de bouwlieden versmaad hebben. Of hij zegt, heb jij nooit gelezen, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, Is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat wisten ze niet. Dat konden ze ook niet weten. Want waar zij zelf de profetie in het gunstigste geval op Israël toepasten, konden zij onmogelijk dit vers begrijpen. Want dit vers spreekt over een gemeente waarvan zij het bestaan niet kenden. Maar het doet dat op tamelijk typologische wijze. Maar dat is puur, enkel en alleen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. En zo zijn er vele van die uitspraken. Met name in de psalmen en daarnaast denk ik ook hoofdzakelijk in Jesaja. Maar feitelijk de hele Bijbel door, zelfs in Genesis, maar we zullen het nog zien. Want ik was nou in Efeze 2, het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Daarna kom ik natuurlijk bij, in elk geval, vers 4 en 5 van Efeze 3... waar gesproken wordt over deze verborgenheid van Christus, welke in andere en dus voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, het is nu geopenbaard, maar toen was het verborgen en toen is het dus op verborgen wijze bekendgemaakt. Andere schriftplaatsen zeggen ervan, welke bedekt was. Dat wil zeggen, het was er wel, maar er lag een bedekking over. En toen kwam Paulus en die zei, hoezo bedekking? Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Schandelijke bedekselen. 2 Korinthe 4. 3 of 4? 4 geloof ik, de eerste verse. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En anders 2 Korinthe 3. Wij doen niet gelijk Mozes en leggen een deksel over ons aangezicht of over het woord van God of iets dergelijks. Want het oude verbond is de bedekking waaronder deze waarheden verborgen lagen. Maar Paulus zegt, we hebben de bedekking weggenomen. Het kan trouwens niet missen, want ieder die komt tot Christus verliest de bedekking. Want wanneer men komt tot Christus, neemt Christus de bedekking weg. 2 Korinthe 3, staat er allemaal. Dat wil zeggen, het staat wel in het Oude Testament, maar bedekt. Het enige wat nodig is dat die bedekking weggenomen was. Zie? En dat gebeurt hier ter plekke. En dus wordt er gezegd in vers 5, of vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte. En dat alles uiteraard in Christus, waarbij dus nog herhaald wordt wat in hoofdstuk 2 uitgebreider stond, dat de heidenen deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd waren. En moeilijker is het eigenlijk helemaal niet. Het is zelfs een zeer eenvoudige waarheid, zolang je maar niet bestreden wordt. Bovendien wijs ik nog even op vers 11, want daar staat dat de roeping van de gemeente uit vers 10 in overeenstemming is met het eeuwig voornemen. Dikwijls vertaald met plan der eeuwen, voornemen der eeuwen. Maar in ieder geval, de roeping van de gemeente is in overeenstemming met het plan dat God gemaakt had. En je mag toch aannemen, als het in Gods gedachten en plan opgenomen was, dat iets daarvan toch op zijn minst zou moeten doorsijpelen, zal ik dan maar zeggen, in de oud-testamentische geschriften. En zo is het ook maar, hè? Dat is ook precies wat er gebeurt. Nou goed, waarna wij terechtkomen in Efeze 4, daar vinden wij een hele mooie schriftplaats die in het algemeen heel slecht begrepen wordt, in allerlei kringen, de uitspraak namelijk van Efeze 4. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nou, die kun je niet missen. Want de uitspraak daarom zegt hij is de verwijzing naar Psalm 68 vers 19. En in welke mate je die uitspraak op de gemeente, uitsluitend op de gemeente kunt toepassen, dat staat wat mij betreft nog even ter discussie. Want ik heb altijd gezegd, het gaat over Israël, maar het wordt toegepast op de gemeente. Maar of het echt over Israël gaat, dat is nog maar de vraag. Ik krijg stellig de indruk zelfs dat het specifiek over de gemeente gaat, omdat er gesproken wordt over degene die opgevaren is in de hoogte, in de hemel, zei de Heer gewoon toen hij hetzelfde schriftplaats citeerde in zijn gesprek met Nicodemus. U weet wel, de uitspraak van niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen, die in de hemel is en daar dus thuis hoort. Dat was dezelfde verwijzing naar dezezelfde schriftplaats, Psalm 68 vers 19. Maar, 69. Nee, 68. Psalm 68, vers 19. Alweer een zetfoutje. Dat is Psalm 68, vers 19. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij degenen die in ballingschap waren, de gevangenis, de ballingschap, degenen die verre waren dus, dat is hetzelfde, heeft hij degenen die in ballingschap waren, gevangen genomen, en hij heeft aan hen, aan die mensen, gaven gegeven. Maar let op, het mag dan waar zijn dat de Heer in de toekomst gaven zal geven van gelijke aard aan Israël of aan Israëlieten, straks in de openbaring van zijn koninkrijk en dus bij zijn wederkomst. Maar deze uitspraak gaat niet over zijn wederkomst, maar gaat over zijn hemelvaart. Dat is niet zijn wederkomst, integendeel. Dat is tegenovergestelde zelfs. Zodat ik de indruk krijg, maar ik doe er niet de concrete uitspraak over, maar ik krijg de indruk dat dat deel van de psalm helemaal niet op Israël van toepassing is, maar uitsluitend op de gemeente. Waar inderdaad dingen genoemd worden die verband houden met zijn hemelvaart. Alleen Israël wist niet hoe dat zat met die hemelvaart. En Nicodemus dus ook niet. Maar het wordt in het Nieuwe Testament wel uitgelegd. En anders hier wel. De gedachte is namelijk dat de Heer ten hemel is gevaren. Hij heeft degenen die in ballingschap waren, gevangen genomen. Onder andere verwijzen naar 10 stammen die in ballingschap waren. Heeft hem. Maar goed, maar in het algemeen, heiden in het algemeen, degenen die verre zijn, die waren dus in ballingschap en dus buitengesloten en dus vreemd van het burgerschap Israëls en dus gevangen, want dat is de betekenis van gevangen. Maar wij zijn nu gevangenen geworden van Christus Jezus. Met het andere beeld, moet ik zeggen, we zitten samen met de echte Jozef gevangen en hij deelt de lakens uit. Nee, Jozef letterlijk en de ware Jozef doet het overdrachtelijk. Een eigenaardige term hebben we toch in de Nederlandse taal, hè? Maar goed, dat even terzijde dan. Maar we zijn gevangenen van Christus Jezus en de situatie van de gevangenis is immers een beeld van de gemeente. Dit zijn ook gevangenisbrieven, niet voor niks, omdat het uitdrukt de positie van de gemeente als buitengesloten, buiten de maatschappij als zodanig. Niettemin deelhebbend aan de vervulling van beloften die aan Israël gedaan zijn. En dat staat hier ook. En vanuit die positie heeft de Heer aan sommigen in de gemeente bepaalde gaven gegeven. Maar hier staat dat het de vervulling is van Psalm 68, vers 19. Kan niet missen. En dat is een heel expliciete toepassing van de profetie. En daar gaat het dus maar om, hè. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 4, vers 25... Efeziërs 4, vers 25. U zult zeggen, wat staat hij nou te zoeken? Nou, ik heb Zacharia 8 inmiddels al voor me liggen. Want daar komt hij vandaan, hè? Het is Efeziërs 4, vers 25. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid in ieder met zijn naaste. En dan moet je toch opvallen dat het wel een vreemde formulering is. Moet opvallen. En als het niet opvalt, staat het er gewoon onder. Er staat namelijk in mijn Bijbel gewoon onder. Zacharia 8, vers 16. En zo is het ook. Want daar wordt gezegd. In dit hoofdstuk wat spreekt over de beloofde zegeningen voor Israël. Want dat staat er in mijn Bijbel boven. Voor het gemak doe ik dat dan en zo, hè. Beloofde zegeningen voor Israël. Maar er staat in hetzelfde hoofdstuk, Zacharia 8, vers 16. Dit zijn de dingen die gij doen zult. Spreek de waarheid in ieder met zijn naaste. Oordeel de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. Over vrede wordt trouwens ook al gesproken. Maar volstrekt dezelfde uitspraak uit Zacharia in verband met het herstel van Israël in de toekomst. Maar hier in Efeze 4 vers 25 toegepast op de gemeente. Spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Leden namelijk van datzelfde lichaam en dus met recht elkanders naasten. Enzovoorts. Er staan nog een paar van die uitspraken die ook ontleend zijn recht aan het Oude Testament. Maar dat ligt minder voor de hand. Dus ik laat dat ook maar weer even buiten beschouwing. Want ik moet nog een paar belangrijke noemen. Dat is in ieder geval die van Efeze 5 vers 14. En die moet ik juist noemen omdat daar in ieder geval in mijn Bijbel niet een tekstverwijzing bijgedrukt is. Terwijl er uitdrukkelijk staat dat het een citaat is uit het Oude Testament. Want er staat in Efeze 5 vers 14... Daarom zegt hij... En dat is dezelfde uitspraak als 4 vers 8. Daarom zegt hij... Alleen in 4 vers 8 was de verwijzing naar Psalm 68. En dit is de verwijzing naar Jesaja 60 vers 1. En dat is een hele aardige die je beslist ernaast moet leggen. Want dat de vertalers, in, of wie het maar waren, er geen tekstverwijzing bij gezet hebben... Dat is ook wel een beetje begrijpelijk, want in Jesaja 60 staat het heel anders. En toch staat er volstrekt hetzelfde. Dat kan niet missen natuurlijk. Jesaja 60 vers 1. Want Efeze 5 zegt, vers 14, ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden... Dat is twee keer hetzelfde, ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Ontwaakt gij die slaapt, namelijk gij die dood zijt. Staat op uit de dood. En Christus zal vervolgens over u lichten, waaruit maar weer volgt. Daar hebben we Johannes niet eens bij nodig, waaruit maar weer volgt dat licht hetzelfde is als leven. Dat is voor ons Bijbelse woordenboek, weet u nog? Ja. Maar wat staat er nou in Jesaja 60? Maak u op. En Jozua maakte zich des morgens vroeg op. Als dat er staat in Jozua, dat heb ik net toevallig gelezen vanmiddag ook nog. Als dat er staat in Jozua, betekent het gewoon dat hij opstaat uit de slaap. Maar het is een beeld van opstanding uit de dood natuurlijk. Maar hier staat het ook, maak u op, word verlicht. Maar in Efeze staat, ontwaakt gij die slaap en staat op uit de doden. Dat wil zeggen, word verlicht. Wil zeggen ontvangt licht en dat wil zeggen ontvangt leven. Dan had men dat dus eerst niet. Dus wordt verlicht betekent sta op uit de dood. Er is niks moeilijks aan. Nou. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Is hetzelfde als maak u op, wordt verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid, of namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En dat over u opgaan doet normaal de zon... Dat is de normale uitdrukking daarvoor. Maar hier is het de heerlijkheid des Heren, de echte zon, het licht der wereld. Het is de heerlijkheid des Heren die over u opgaat. Maar wat in Jesaja 60 vers 1 heet, de heerlijkheid des Heren, heet in Efeze 5 gewoon Christus. Christus zal over u liggen. En waarom de vertalers niet bij, of wie het maar waren er niet bij gezet hebben, dat het een verwijzing was naar Jesaja 60, is vermoedelijk, maar je kunt het raden, is vermoedelijk omdat uit de vergelijking van beide versen zo zonder meer, zonder enige twijfel volgt dat Christus niemand anders is dan Jehovah en Jehovah niemand anders is dan Christus. Maar als men dat leert, dan krijgt men in grote delen van het christendom grote problemen. Want dan weet men ineens het verschil tussen vader en zoon niet meer. En zo hoort het ook. Maar dat even terzijde. Want de Heer zelf zei, dat is ook één. Hè? Maar goed, dat terzijde. Maar de uitspraak uit Jesaja 60, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is een uitspraak die op Israël van toepassing is. Maar zeker op de gemeente, blijkt in Efeze 5. Er staat trouwens verder bij, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan en namelijk zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Nou, dan is het toch net alsof u Johannes 3 leest, wie niet gelooft leeft in het oordeel, is onder het oordeel. En wie gelooft komt niet in het oordeel. En het oordeel is dat de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht, want hun werken waren boos en wij komen tot het licht. En waar dus de wereld in duisternis is, leven wij in het licht. Maar ik had natuurlijk ook 2 Korinthe 3 kunnen zeggen, 2 Korinthe 3 en 4. De wereld in duisternis en wij wandelen in het licht, want de Heer heeft met zijn licht in onze harten geschenen. Citaat uit Genesis 1 vers 3. Maar vooruit dan maar, hè. Maar hij heeft in onze harten geschenen en wij wandelen dus in het licht. En of 1 Johannes 1. Indien wij zeggen dat we in het licht wandelen, maar we zijn in de duisternis, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. En indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander, want God heeft ons één gemaakt onder het nieuwe verbond en in Christus. Zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Christus, natuurlijk. Want daar lazen we net al over. Reinigt ons van alle zonden. Precies hetzelfde verhaal. Of het is zelfs 1 Korinthe 1 en 2, waar de wereld in duisternis is omdat de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt is. Het licht is weggenomen en wij wandelen niettemin in het licht, in de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft voor de heerlijkheid van ons erewereld was. Makkelijk is dat als je het uit je hoofd leert van tevoren. Hè? Ik heb maanden geoefend, maar vooruit. Het waren jaren trouwens, maar dat is weer wat anders. Hè? Maar wat Efeze 5 zegt, is natuurlijk precies die gedachte. Namelijk, ontwaakt gij die slaapt, want inderdaad de wereld wandelt in duisternis. En wij waren eertijds in duisternis, vers 8 van Efeze 5. Wij waren eertijds in duisternis, toen we nog heidenen waren zeker. Maar nu zijt gij licht in de Here. Wandel dus als kinderen des lichts. En dan vers 14, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Want inderdaad, wij zijn opgewekt met Christus en de bedoeling is dat we in het licht van dat nieuwe verbond, het licht van Christus, ook daadwerkelijk wandelen. Daar staat hij. Dat is wat het om gaat. Een rechtstreekse toepassing van Jesaja 60, dus op de gemeente. En de mooiste heb ik geloof ik voor het laatst bewaard. Vind ik de mooiste, als ik het zeggen mag tenminste. Dat is die van Efeze 5, vers 30 en 31 en 32. Maar dat is een mooie, want dat gaat niet eens over Israël. Niet echt tenminste. Niet echt. Er staat, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Nu moet ik meteen zeggen, want anders dan krijg ik dat later weer te horen. Ik moet meteen zeggen dat in nogal wat handschriften de uitdrukking van zijn vlees en van zijn benen niet staat. En in andere handschriften wel. Het maakt me in de praktijk niet zoveel uit, want als het er niet staat, moet ik vers 30 overslaan, maar dat maakt niks uit. Dan kom ik in vers 31 en dan kom ik alsnog namelijk bij de uitspraak dat wij van zijn vlees en van zijn benen zijn. Het idee is namelijk dat de uitdrukking van zijn vlees en van zijn benen hier eigenlijk niet hoort te staan. Maar een of andere overijverige figuur die ook de Bijbel uit zijn hoofd kende, die heeft gewoon automatisch gewoon verder geciteerd uit Genesis 2. Staat het er niet bij? Ja, Genesis 2, vers 23 en 24, dacht ik. Nou, die houden we er even bij. En dat is een heel fraai, hoor. Genesis 2. Waar staat dat Eva een rib uit het lijf van Adam was, zodat ze vermoedelijk een gat in de hand had. Maar dat knippen we weer uit de band natuurlijk. Maar het was een rib uit zijn lijf. In elk geval. Ja, waar zou die uitdrukking anders vandaan komen? Het was duur, zeggen we dan. Het was een rib uit mijn lijf, maar het komt hier vandaan, hoor. Maar vooruit. Daar zullen we het verder niet over hebben. Maar wel over vers 22. De Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. En toen zei Adam, ja, dan ben je altijd benieuwd wat Adam gezegd heeft. Hij zal wel wat meer gezegd dan wat hier staat, denk ik. Maar goed, in de Joodse overlevering wordt daar nogal wat commentaar op gegeven. Over wat Adam als commentaar geleverd heeft op het verschijnen van die vrouw. Maar dat even terzijde. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. En die uitdrukking is dus inderdaad al of niet terecht, maar uiteindelijk toch terecht. Terechtgekomen in Efeze 5 vers 30. En voor zover dat niet uit Efeze 5 vers 30 blijkt, dan wel uit vers 31. Want daar staat, daarom zal een mens, maar het is man hoor, maar goed. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Maar dat is rechtstreeks geciteerd uit het volgende vers uit Genesis 2. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Over wie gaat dat? Nou, weet je wat nou het leuk is? Je kunt niet eens zeggen het gaat over Adam. Toch? Want welke vader en moeder heeft de man dan verlaten? Om zijn vrouw aan te hangen. Dat was niet zo. Het was naar aanleiding van Adam. Maar die had niet eens vader en moeder op geen enkele wijze. Oh ja, of je moet zeggen, de vader was God en de moeder was moeder aarde. Nou ja, goed, oké. Dan is het op Adam van toepassing, van mijn part. Maar op Israël is het sowieso niet van toepassing. Want dit is een bijzondere uitspraak naar aanleiding van het feit dat Eva genomen werd uit het lichaam van Adam. En zij was dus in zekere zin lichaam van Adam en vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En in dat verband wordt gezegd, man en vrouw zullen één vlees zijn. Maar de vraag is maar, welke man en welke vrouw? En het enige antwoord wat ik geven kan, want ik heb nooit een ander in de Bijbel gevonden, is het antwoord van Efeze 5. Namelijk, dat gaat niet over man en vrouw, die worden nooit één vlees. Niet volgens de dokter. Niet volgens een psycholoog. Maar die heeft er toch niks mee te maken trouwens. En niet volgens de slager. Ik bedoel, hoe zeg je zoiets? Gewoon concreet, die worden niet één vlees. Eén lichaam. In de betekenis van één lichaam. Want dat is de betekenis die de Bijbel eraan geeft. Die worden niet één lichaam. Je kunt hooguit zeggen dat ze een lichaam verwekken, gezamenlijk of hoe dat maar heten mag. En dan kun je zeggen, man en vrouw zijn één geworden in het kind. Oké. Maar dat beschouw ik dan nog als typologie, want dat is niet de gedachte die hier naar voren wordt gebracht. Bovendien, welk kind komt er dan voort uit het ene lichaam van Christus? Waarin man en vrouw één zijn. Christus en de gemeente zijn één, want Christus is de man en de gemeente is daar de vrouw. En ze zijn één, en wat wordt daar dan uit geboren? Ik bedoel, dat verhaal loopt toch dood. Zo zit het namelijk niet. Het hele punt is dat deze uitspraak over Adam, of naar aanleiding van Adam en Eva, inderdaad een uitspraak is die later van toepassing gebracht wordt op maar één omstandigheid, namelijk die van Christus en de gemeente. En verder geen enkele andere. Want hoe vaak dan ook een ingewikkeld verhaal in de Bijbel staat over een man die op een of andere wijze een vrouw geregeld krijgt. Want, ja, hoe zeg je zoiets anders, hè? Een paar stuurt zijn knecht om een vrouw te vangen. Ja. Nou goed. Of zoiets, hè? Om maar eens wat te noemen. Ja, dat gaat allemaal zo. Maar hoeveel van die verhalen ook zijn, die vrouwen zijn nooit lichaam van de man. Zijn nooit één vlees. Weet je wat ze wel zijn bij gelegenheid? Bruid. Maar dat is de gemeente nou weer net niet. En ook nooit geweest. Geen bruid namelijk. En de enige andere getrouwde vrouw uit de Bijbel die ik ken die ook nooit bruid geweest is, was Eva. Zij leefde al in gemeenschap met de man. Ze had al gemeenschap met de man voor ze er was. Ze werd uit hem genomen. En diezelfde waarheid vinden we in Johannes 14, 15, 16, waar de Heer aankondigt dat hij zijn geest zou zenden, die zou ons, in heel de hele waarheid leiden, namelijk, de Heer zei, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u bekendmaken, hij zal het u verkondigen. Want welke waarheid moest dan nog geopenbaard worden? Precies, deze gemeentelijke waarheden dus. De waarheid namelijk dat de gemeente het lichaam van Christus is. En dat dus de zegeningen van Christus ook terecht zijn gekomen bij de gemeente. Omdat de gemeente het lichaam van Christus is. En dit is trouwens ongeveer de enige plaats in de Bijbel, hier in Efeze 5, waar de gemeente als vrouw beschreven wordt ten opzichte van Christus. Maar waarbij ogenblikkelijk toegelicht wordt dat het niet een normale vrouwverhouding is, man-vrouw verhouding is zoals we die de Bijbel door tegenkomen. Maar in tegendeel, het is een heel bijzondere. Waarbij man en vrouw daadwerkelijk één lichaam zijn. Christus en de gemeente. dat later eenzelfde waarheid min of meer wordt toegepast op Israël en dat dus gezegd wordt dat de Heer Israël tot bruid zou werven of hoe het allemaal maar heten mag en dat de Heer Israël zou ondertrouwen tot in eeuwigheid en dat er sprake zal zijn van een bruiloft des lams waarbij Israël de bruid is, dat kan allemaal wel zijn, maar dat is een lagere waarheid en die wordt niet ontleend aan Adam en Eva, maar hij wordt wel ontleend bijvoorbeeld aan Isaac en Rebecca of Jacob en Lea en Rachel eventueel enzovoort, dat soort zaken. Want, en zo zijn er trouwens nog wel een paar. Dat zijn gedachten die dan dubbel opgaan. Ene kant Israël, andere kant eventueel de gemeente op een hoger niveau. Maar dit is er een die specifiek enkel en uitsluitend op de gemeente van toepassing gebracht wordt. En dat was al Genesis 2, zover terug. Nou goed. Want wat staat er in Efeze 5? Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Maar ze waren één vlees. En dat is de gemeente. De gemeente is niet gekomen tot gemeenschap met Christus. Buiten die gemeenschap met Christus was geen gemeente. De gemeente is ook niet tot Christus gekomen. Sterker nog, de gemeente bestaat uit diegenen die uit Christus genomen zijn, die het leven van Christus hebben ontvangen, die deel hebben gekregen aan zijn zegeningen. En die dus worden opgeroepen vervolgens om in gemeenschap met die man, in gemeenschap met Christus, te wandelen. In eenheid. In het bewustzijn van dat Christus ons hoofd is enzovoorts. Eventueel onze hoofdpriester, maar dat is een andere brief waar dat staat. Maar hier is duidelijk genoeg. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid, want het is een gemeentelijke waarheid verborgen in het Oude Testament. Deze verborgenheid is groot. Ja, dat zou je gedacht zijn, want normaal gesproken bestaat verborgenheid daaruit dat uitspraken over Israël worden toegepast op de gemeente. Maar dit was niet eens een uitspraak over Israël. Dus nog van ver daarvoor. Dus deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Want zo moet je dat eigenlijk gewoon vertalen. Hè? Ik zeg, is gewoon ik spreek, en op is hetzelfde als over. Dus het wordt gewoon ik spreek over Christus en over de gemeente. Zodat de uitspraak uit Genesis 2 vers 24 gewoon een uitspraak is, meer nog over de gemeente dan over Adam en Eva zelf. Want de Heer zelf was die man die vader verliet, die de hemel verliet, die moeder verliet, zijn volk naar het vlees, zal ik maar zeggen, in ieder geval het Joodse volk, en zijn vrouw, om zijn vrouw aan te hangen, namelijk de gemeente. Hij heeft inderdaad alles, dan ga ik typologie bedrijven natuurlijk weer, hij heeft inderdaad alles wat hij had losgelaten, overgeven, verkocht of hoe het maar heten mag, ter wille van die ene parel. Maar in ieder geval, hij heeft zich overgegeven aan de gemeente. Opdat hij ons trekken zou de tegenwoordige boze eeuw. Opdat hij onze gewetens zou reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Of hoe het bij gelegenheid allemaal maar heten mag. Eigenlijk moet ik natuurlijk even terugslaan en citeren. Hij heeft zich voor ons overgegeven tot offerande en slachtoffer, goden tot wel riekende reuk. En dat terwille van zijn vrouw, terwille namelijk van zijn lichaam, want dat is de explicatie die gegeven wordt, terwille van de gemeente waarvan Eva nou eenmaal een type was. En daar vind je fundamentele oudtestamentische uitspraken die zelfs expliciet en in het bijzonder en uitsluitend bedoel ik te zeggen worden toegepast op de gemeente. Zodat je nooit meer moet zeggen dat je geen gemeentelijke waarheid vindt in het Oude Testament. Als je het daar niet vindt, komt het omdat je het niet zoekt of omdat je het op voorhand niet gelooft. En daar zit het probleem, dat durf ik rustig te zeggen, we kennen de redeneringen allemaal heus heel goed. Daar zit het probleem, men sluit het op voorhand uit. Men zegt, gemeentelijke waarheid was verborgen in het Oude Testament, dus vind je het daar niet. Terwijl ik precies het tegenovergestelde zeg, gemeentelijke waarheid was verborgen in het Oude Testament, dus vind je het daar wel. Want daar was het verborgen. En daar vind je het dus ook. En niet alleen in typologie, hoewel dat ongetwijfeld het belangrijkste is zelfs, maar ook in de gewone expliciete uitspraken van de profeten en zelfs beginnende bij Mozes. Zodat achteraf heel de Bijbel gemeentelijke waarheid bevat. Vanaf de eerste bladzijde. Vanaf in ieder geval Genesis 1 vers 3. Daar zij licht.